Goedemorgen, broeders en zusters. Je bent eigenlijk zo gewend dat je mensen voor je hebt als je mag spreken. En ineens, ik weet nog de eerste zondag dat we niet meer bij elkaar mochten komen, toen was ik op Urk en dan zit je in een camera te kijken. En daar ben ik nu aan gewend en nu zie ik ineens weer mensen voor me. En maar daar ben ik wel heel blij mee, want mensen die reageren op de prediking. En we gaan vanmorgen nadenken uit de Thessalonicenzenbrief. En dat is een geweldig gedeelte. En ik denk dat ik een primeur mag hebben, want volgens mij is er nog nooit uit deze brief gesproken hier uit de gemeente. Maar het is een brief wat me zeer bemoedigt. En even korte inleiding, Paulus die is niet lang in deze gemeente geweest. En doordat Joden zich hadden bekeerd tot de Heer Jezus, vond er eigenlijk een soort volksoploop plaats. Dat ging er zo grimmig aan toe dat Paulus genoodzaakt was te vluchten. En hierdoor had Paulus eigenlijk niet de gelegenheid om de broeders en zusters te onderwijzen, om ze te bemoedigen, om ze aan te sporen om voor de Heer Jezus te leven. En daarom vlucht hij naar Korinthe en schrijft hij deze brief aan zijn broeders en zusters, aan de Thessalonicenzen. En hij schrijft deze brief dus, wat ik al eerder zei, om te onderwijzen. Maar ook, wat eigenlijk Sharon net deelde, omdat er onzekerheid was ontstaan over het feit dat als mensen stierven, waar waren ze dan? En je kunt je misschien wel voorstellen, je bent net tot geloof gekomen, je hebt heel veel invloeden van buitenaf en je hebt nog geen onderwijs gehad over wat er gebeurt met de mensen die sterven. Terwijl Paulus wel leerde dat de Heer Jezus spoedig zou terugkomen en dat eigenlijk iedereen de komst van Jezus zou meemaken. En daarom was er vertwijfeling, onwetendheid over de toekomst, over de zekerheid van mensen die in de Heer Jezus waren gestorven. En ik heb vanmorgen daarom ook boven de preek gezet, Jezus komt spoedig. En ik wil met u spreken over de opname van de gemeente. De opname van de gemeente. En we zeggen, de Heer Jezus is voor ons gestorven en hij is gestorven en wij zijn met hem gestorven. En we zeggen, als hij opgestaan is, dan zijn wij met hem opgestaan. En dat wordt veel benadrukt. Maar vanmorgen wil ik ook benadrukken dat, zoals de Heer Jezus is opgevaren naar de hemel, zo gaan wij hem ooit ook achteraan. Dus zijn hemelvaart wordt als het ware onze hemelvaart. Ik wil de Bijbel met u openen, allereerst in Matteüs 24. Daar wil ik een kort gedeelte lezen, daarna uit de Thessalonicenzenbrief en daarna nog een klein stukje uit Openbaring. We lezen eerst Matteüs 24, vers 5 tot en met vers 8. Matteüs 24, vers 5 tot en met vers 8. En daar staat het volgende. Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen, ik ben de Christus. En zij zullen velen misleiden. U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Pas op, word niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren. Maar het is nog niet het einde. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. En er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verschillende plaatsen. Maar al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën. Tot zover. Dan gaan we door naar 1 Thessalonicenzen 4. 1 Thessalonicenzen 4, vers 13. En er staat, maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn, opdat u niet bedroefd bent, zoals ook de anderen die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met hem. Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. En daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Zo dan, troost elkaar met deze woorden. Maar wat de tijden en de gelegenheden betreft, broeders, is het voor u niet nodig dat men u schrijft. Want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heere komt als een dief in de nacht. Want wanneer zij zullen zeggen, er is vrede, er is veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen, zoals de barensweeën een zwangere vrouw, en zij zullen het beslist niet ontvluchten. Maar u, broeders, bent niet in duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen. U bent allen kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis. Laten wij dan, evenals de anderen, slapen, maar laten wij waakzaam en nuchter zijn. Want zij die slapen, slapen 's nachts en zij die dronken zijn, zijn 's nachts dronken. Maar laten wij die van de dag zijn, nuchter zijn, bekleed met het borstharnas van geloof en liefde en met de hoop op de zaligheid als helm. Want God heeft ons niet bestemd tot toren, maar tot het verkrijgen van de zaligheid door onze Heere Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen, samen met hem zouden leven. Bemoedig elkaar daarom en bouw de een de ander op, zoals u trouwens al doet. Dan willen we nog één gedeelte lezen en dat is uit Openbaring, het laatste boek uit de Bijbel, Openbaring 4, vers 1 en vers 2. Openbaring 4, vers 1. En hierna zag ik en zie, er was een deur geopend in de hemel. En de eerste stem die ik als van een bazuin met mij had horen spreken, zei, kom hier omhoog. En ik zal u laten zien wat hierna moet geschieden. En meteen raakte ik in geestvervoering en zie, er stond een troon in de hemel en op de troon zat iemand. Tot zover. En ik wil met name nadenken uit 1 Thessalonicenzen 4, vers 13 tot en met vers 18 en ook hoofdstuk 5. Ja, broeders en zusters, mag ik eens handen zien? Wie van ons heeft er uitgekeken naar de lente? Ja, zie, dat is eigenlijk iedereen. He, eindelijk de winter weg. En dan kijken we uit naar de lente. En we kunnen het ook zien aan de bomen, ze staan vol in blad, de planten, de bloemen. We worden daar vrolijk van. Oftewel, er komt nieuw leven aan. Daar worden we blij van, toch? Ik ken eigenlijk niemand die niet uitkijkt naar de zomer. Want er komt nieuw leven aan en we kijken daarnaar uit. En in de evangelie, daar zegt Jezus, leer van deze gelijkenis, leer van de vijgenboom. Wanneer zijn tak zacht wordt en zijn bladeren uitspruiten, dan weet u dat de zomer nabij is. En Jezus die doelt hier op zijn komst. En daarom geloof ik met heel mijn hart, Jezus komt terug. Dat is zeker, ik ben ervan overtuigd. En ik hoop dat u daar ook blij van wordt. Net zoals u uitkijkt naar de komst van de lente. En gelet op de actualiteiten vandaag de dag, raakte ik me ervan bewust dat de komst van de Heer Jezus wellicht spoedig aanstaande is. En daarom heb ik het verlangen om met u te delen wat het woord zegt over de komst van Jezus. Niet omdat ik dat nu per se zo nodig vind, maar wel omdat ik geloof dat het woord dat zegt. De komst van Jezus is aanstaande. En zoals ik net al zei, wellicht zijn we er dichterbij dan ooit. En misschien zeg je wel, joh Matthijs, wat is het allemaal overdreven? Het virus is eigenlijk, het coronavirus, dat is weer op zijn retour. En laten we daar ons niet te druk om maken. En dat Jezus terugkomt, ja, dat weet ik wel. Maar dat is toekomst. Ik wil me daar nog niet te veel mee bezighouden. Dat kan. Daar kun je zo over denken. Maar God die vraagt ons om zijn woord serieus te nemen. Zeker wat we net ook lazen in Matteüs 24, dat er hongersnoden zullen komen, besmettelijke ziekten, coronavirus, aardbevingen en noem maar op. We kunnen niet dit zomaar even naast ons neerleggen en doen alsof ons neus bloedt. Coronavirus, nou u weet het zelf, het is een ontzettend besmettelijke ziekte. En dat is niet alles. Wist u dat er de afgelopen 15 jaar meer dan 1500 epidemieën zijn vastgesteld? In bijna 300 landen over de gehele wereld. Vergeet ook niet de sprinkhanenplaag in Afrika. En begin dit jaar de overstromingen die er zijn geweest in Europa. En dit is eigenlijk nog maar zo'n beetje van dat alles wat er gebeurt. Christenen worden vervolgd en gedood. Je hoeft internet maar aan te zetten en je ziet heel veel valse profeten. Vergeet de paus ook niet, die als Christus mag fungeren. Daarom is ook het Rooms-Katholieke geloof ingesteld. De Romeinen, ze konden dat christelijke geloof maar niet uitroeien. Er kwamen maar mensen tot geloof in de Heer Jezus. En toen dachten ze, nou dan bedenken we zelf wel een soort godsdienst, een soort christengodsdienst. En daardoor is de paus ook gekomen om te fungeren als Christus. Valse profeten, valse religies. Je hoeft helemaal niet ver te kijken, het is gewoon om ons heen. Kinderen worden vermoord in de baarmoeder. Mijn eigen vrouw Janita, ze is zwanger. En over een paar weken hoop ik vader te worden. Maar als ik me indenk dat het jonge leven eruit zou worden gerukt. Ja, daar moet ik niet over nadenken, maar dat is vreselijk. Verschrikkelijk. En wij noemen dat in Nederland beschaving. God die gruwelt ervan. Maar het vindt plaats vandaag de dag en het lijkt wel alsof het steeds gewoner wordt. De liefde verkeelt. Je ziet het terug op straat, op het journaal. We worden bang gemaakt vanwege het virus en dat was zeker een paar weken geleden nog veel erger. En u weet misschien zelf nog wel, toen het virus net uitbrak, iedereen ging hamsteren. Iedereen zocht naar veiligheid, geborgenheid. Iedereen wilde zijn eigen leven veilig stellen. Het heeft zijn gevolgen op de economie en de financiële markten. Ze staan diep in het rood. En wat brengt dat nu met zich mee? Onzekerheid. Vrees. Mensen weten niet meer wat ze moeten doen. En achter de schermen wordt er door de wereldleiders gewerkt aan één mondiale regering. Zoals we eigenlijk in Openbaring kunnen lezen. Om de onzekerheid bij de mensen weg te nemen. Als ik het zo mag zeggen. Het zijn de naderende voetstappen van de komst van Jezus. En dan staat er op verschillende schriftplaatsen, wat we net hebben gelezen, ook uit Matteüs, dit is nog maar het begin. En misschien zit je wel hier en denk je, Matthijs, is dit nog maar het begin? Er zijn al 100.000 doden. Kan het dan nog erger? Ja, het kan nog erger. Als je Openbaring leest, dan lees je daar over miljoenen, over miljarden doden. Man, Matthijs, wat ben je toch pessimistisch en negatief vanmorgen. Nou, ik ben niet pessimistisch, ik ben juist optimistisch, want Jezus leeft. Kan het nog erger in de wereld aan toe gaan, vraagt u zich misschien wel af. Gemeente, het oordeel van God is nabij. Wat ik net noemde, en eigenlijk wat er hier in de Bijbel staat, dat is zeer actueel. En hier moeten we vandaag de dag bij stilstaan, want God spreekt. En het woord roept ons op om als gelovigen, daarom zijn we ook vanmorgen hier bij elkaar, om nuchter en om waakzaam te zijn. Als dit dus tekenen zijn van zijn naderende komst, dan geeft dat bij ons een reactie. Misschien bent u wel bang voor de dood. Misschien bent u zelf wel bang om het virus op te lopen. En als ik heel eerlijk ben, dan ben ik dat wel. Zeker als ik er wel eens over nadenk en ik bedenk me dan in dat de dood dan ineens heel dichtbij kan zijn. Zeker als mensen in je omgeving het virus hebben. Maar daarom hoop ik dat het ons bemoedigt. dat de Heer Jezus op een dag terugkomt. En ik hoop dat u een Maranatha-christen bent en dat u uitziet naar de hoop, naar de toekomst die ons wordt gegeven. Ik was zo'n 8 weken geleden bij mijn 92-jarige opa. En hij had niet lang meer te leven hier op aarde. En zijn lichaam was op. En hij had waarschijnlijk verschillende tumoren in zijn lijf. Maar zelfs de onderzoeken kon hij niet meer aan. En ja, ik was met hem in gesprek en hij zei: Matthijs, het komt op sterven aan. Het komt dichterbij. Maar hij getuigde zo van zijn heiland. Hij zegt: joh, Matthijs, er staat in Johannes 14 dat de Heer Jezus voor mij een plaats aan het gereed maken is. Hij zei: ik mag straks een van die woningen gaan binnen betreden. Hij zegt: en de sleutel is mij gegeven. En dat is de Heer Jezus. En we hebben zo'n fijn gesprek gehad en het heeft me zo bemoedigd. Iemand die naar zijn zieke lichaam en naar zijn oude leeftijd zo getuigde en uitzag naar de komst van Jezus. Hij dacht echt dat hij het nog mee ging maken, dat de Heer Jezus terugkwam. Het heeft me er zo bij bepaald dat de Vader zijn kinderen troost. Wanneer het erop aankomt, wanneer er moeilijkheden zijn. En ons gebed was: Heere, haal hem spoedig thuis, zodat hij uw heerlijkheid mag aanschouwen. En op 17 maart is hij overleden. Hij is thuisgehaald. Hij verwachtte de komst van Jezus, omdat hij wist dat zijn Heere goed was door de stormen en de moeilijkheden heen. En daarom is het ook voor ons goed om de Heere te verwachten, om naar hem uit te kijken, hoe onze leefomstandigheden ook zijn. Het is goed om naar zijn komst uit te kijken. En daar gaan we nu ook meer over nadenken. En zoals er staat in 1 Thessalonicenzen 4, vers 13, dan wil Paulus niet dat zijn lezers onwetend zijn. Maar dat zij juist wel weten wat er staat te gebeuren. Dat zij wel weten dat Jezus daadwerkelijk terugkomt. En dan zegt Paulus: ik wil niet dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen, die gestorven zijn, opdat u niet bedroefd bent, zoals de anderen die geen hoop hebben. Blijkbaar waren er christenen in die tijd die net tot geloof waren gekomen, die niet goed wisten wat er met een broeder of zuster gebeurde als ze stierven. Ze leefden wel in de verwachting van de komst van Jezus, maar ze hadden hier eigenlijk nog geen onderwijs over gehad. En daarom zegt Paulus hier: je hoeft daar niet onwetend over te zijn. Je hoeft niet bedroefd te zijn. Zoals de anderen, zoals de mensen die buiten zijn, die geen hoop hebben. Waarom hadden ze geen hoop, die mensen die buiten de gemeente waren? Waarom heeft de wereld geen hoop? Omdat ze de Heer Jezus niet kennen. Overal worden voorzorgsmaatregelen getroffen en dat is nodig. Het is niet zo dat we het advies van de regering in de wind moeten gooien. Maar men vergeet één ding. En dat is dat er één iemand boven staat. En dat is God. En hij heeft deze hoop voor de wereld gegeven. En dat is zijn zoon. En hij is de hoop voor de wereld. En zijn komst is aanstaande. En we lezen vanuit Daniël 9 dat de laatste jaarweek aanstaande is. Het voelt nu een beetje te ver om dat uit te pluizen. Maar deze jaarweek staat voor 7 jaar. En dat staat gelijk aan de periode van de grote verdrukking. Dat lees je in Openbaring. 2 keer 3,5 jaar. En dan zegt de engel Gabriël tegen Daniël in een visioen, in Daniël 9, begrijp dan dit woord en krijg inzicht in dit visioen. En Johannes die schrijft in Openbaring 1 vers 3, zalig is hij die voorleest en zijn zij die horen, dat zijn jullie, de woorden van de profetie en die in acht slaan wat daarin geschreven staat, want de tijd is nabij. Ofwel, laten we kijken naar de tekenen van de tijd. En laten we de profetieën niet naast ons neerleggen. Maar laten we opmerkzaam zijn wat er staat te gebeuren. En dit visioen wat de engel Gabriël tegen Daniël vertelt, heel het boek Openbaring heeft als doel. Dit gedeelte uit Thessalonicenzen heeft als doel om de zonden te verzegelen, om de overtredingen te beëindigen, om de ongerechtigheid te verzoenen en om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen. Er zal een einde komen aan alle ellende. Er zal een einde komen aan alle zonden die we elke dag doen. Gods gramschappen gaan over deze aarde in deze laatste jaarweek. Het oordeel is aanstaande. De grote en doorluchtige dag van de Here die zal aanbreken. En dat is de periode dat er in de grote verdrukking, mag ik het zo zeggen, God zij dank, nog steeds mensen tot geloof en bekering komen in de Here Jezus. Maar dat er dan uiteindelijk definitief wordt afgerekend met de zonde van de mensheid. Dat is deze laatste jaarweek waar Daniël over spreekt en wat Johannes verder uitwerkt in het boek Openbaring. Als je deze oordelen, als je deze gruwelen leest in het boek Openbaring, dan word ik stil. Ik kan er wel om huilen. Als je bedenkt dat er velen zijn die verloren gaan. En ik kan er wel om huilen als je bedenkt dat de toorn van God over deze aarde gaat. Dat is vreselijk. Je wilt je niet onder deze toorn bevinden. Laten we daarom ontzag hebben voor die God die daar hoog woont en troont. En Petrus die zegt daarover, dan zullen de hemelen met gedruis voorbij gaan. En de elementen brandend vergaan en de werken daarop zullen verbranden. En door Johannes wordt het in Openbaring 3 vers 10 ook wel de uren der verzoeking genoemd, die over de gehele wereld komen zal. Maar God die zal ons als zijn kinderen van hem daarvoor bewaren. Hij zal zijn kinderen bewaren voor de grote verdrukking. En het woord leert ons dat wij daar niet doorheen hoeven, door die uren van verzoeking, door die grote verdrukking. En Paulus die zegt ook in hoofdstuk 1 vers 10, nadat hij in vers 9 heeft gezegd, u heeft zich bekeerd tot de levende en de waarachtige God en zijn zoon uit de hemelen te verwachten die hij uit de doden heeft opgewekt, namelijk Jezus, die ons verlost van de komende toorn. En daarom heb ik ook net met u gelezen Openbaring 4 vers 1, waarin God tot Johannes spreekt. Kom hier omhoog en ik zal u laten zien wat er na deze geschieden en gebeuren moet. Vanaf dit moment in Openbaring 4 ziet Johannes alles vanuit de hemel. En beschrijft hij wat er daarna op aarde gaat gebeuren. Opvallend genoeg is het ook te noemen dat er na Openbaring 4 ook niet meer over de gemeente gesproken wordt. We staan op een moment, we staan voor een moment in de geschiedenis of in de toekomst, net hoe je het wil zien, wat elk moment kan gaan gebeuren. Met eerbied gesproken staan we voor het volgende punt op Gods agenda. Net als het punt in de geschiedenis dat de Heer Jezus werd geboren. Dat het Goede Vrijdag werd, dat Hij zijn leven gaf. Het werd Pasen. Hij stond op uit de dood. En het punt van hemelvaart, wat we afgelopen donderdag hebben herdacht. En het punt van Pinksteren. Het zijn allemaal punten op Gods agenda. En de gemeente is na Pinksteren ontstaan en dat zijn wij. Mensen die door geloof en bekering zijn toegevoegd aan het lichaam van Christus. Wij zijn het lichaam van Christus. Dit is tot op de dag van vandaag actueel. Tot de opname van de gemeente. En misschien zeg je wel, ja, waar komt dat woordje opname nou vandaan? Ik zie dat helemaal niet in de tekst naar boven komen uit 1 Thessalonicenzen 4. Nee, dat klopt, dat staat ook niet in de Bijbel. Maar vanuit het Engels kun je, mijn Engels is niet zo goed, maar ik heb daar wel eventjes goed studie naar gedaan. Vanuit Engels kun je ook zeggen wegneming of wegrukking van de gemeente. En we kunnen ook zeggen bijvoorbeeld het woord drie-eenheid, dat komt ook niet in de Bijbel voor, maar vanuit diverse teksten kunnen we toch aantonen dat we geloven in een drie-enige God. En dit is ook zo met de opname van de gemeente. En na de opname van de gemeente gaat de laatste jaarweek van Daniël in. Maar dan gaat de Satan ook los. En misschien zeg je wel, Ja, maar er is al zoveel zonde, er is al zoveel ongerechtigheid. De Satan heeft al zoveel vrij spel. Ja, dat klopt. Maar er is iets wat hem weerhoudt. 2 Thessalonicenzen 2, ik ga dat niet opzoeken, dat kunt u thuis doen. Maar dat zijn wij als gelovigen. Wij zijn de weerhouder. En dan kan de Satan zich ten volle ontplooien, omdat hij dan de macht heeft. En in de toekomst, waarvan we lezen in Openbaring, noem het maar op, de schalen die worden uitgegoten, de terugkeer en de bekering van Israël, het duizendjarig vrederijk, noem alles maar op, dat vindt plaats nadat de gemeente is opgenomen in heerlijkheid. God is een God van orde. En in Openbaring lezen we ook een volgorde in het helsplan en in de toekomst van God. Maar in deze bedeling is het wachten tot de opname van de gemeente. We lezen vers 14 tot en met vers 16 uit 1 Thessalonicenzen 4. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn terugbrengen met de Heer Jezus. Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. En Paulus die schrijft dit eigenlijk ook precies hetzelfde aan de gemeente te Korinthe. Hij zegt in hoofdstuk 15 van de Korinthebrief, in vers 51, zie, ik vertel u een geheimenis. Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen veranderd worden. In een ondeelbaar ogenblik. In een oogwenk. Ik vertel u een geheimenis. En jongens en meiden, Paulus die schrijft hier over een geheim. En dat is een beetje mysterieus, zouden we zeggen. In de Efezebrief schrijft Paulus over het mysterie, het geheim van de gemeente. En hier schrijft hij over het mysterie, het geheim van de opname van de gemeente. Misschien heb jij wel eens een geheim. En dat mag alleen je beste vriend of je beste vriendinnetje mag dat weten. God die deelt ons zijn geheim met zijn kinderen. We zullen veranderd worden. Ons lichaam, mijn lichaam, uw lichaam, als u gelooft in de Heer Jezus, zal veranderd worden. We zullen een onvergankelijk lichaam krijgen. Dat houdt in, als we straks bij hem zijn, dat ons lichaam niet meer kan vergaan. Het vergaat nooit meer. En dat zal gebeuren in een oogwenk. Bedenk dat eens in. Eén keer met de ogen knipperen. Als God de bazuin laat klinken, dan haalt Jezus zijn gemeente thuis. En wat een dag zal dat zijn. Zoals we net hebben gelezen in vers 14 tot en met vers 16. Eerst de doden die in Jezus ontslapen zijn. Misschien heb je wel een opa of een oma die de Heere kennen en die ontslapen zijn. Ik heb ze wel, gelukkig. En misschien wel, als je verder teruggaat in de tijd, het woord zegt, ze zullen opstaan. En zij zullen eerst naar de Heere gaan. Naar een ontmoeting met de Heer in de lucht. En daarna wij, als wij de komst van de Heer meemaken, zullen we hen achterna gaan. Naar een ontmoeting met de Heer in de lucht. Dat is de opname van de gemeente. En zoals Jezus opvoer naar de hemel, wat we afgelopen donderdag hebben herdacht, zo mogen wij zijn voorbeeld volgen. En wat ik zo geweldig vind, hij wacht op ons. Als hij zegt, laat de bazuin klinken. Als hij opdracht geeft aan de aartsengel, dan komt hij op de wolken. Hij komt nog niet terug, dat is later, op de Olijfberg. Maar hij komt eerst zijn gemeente halen. Dan komt hij op de wolken van de hemel. En dan zal hij ons opwachten. Het staat hier in de Bijbel. En broeders en zusters, ik kijk daar met zoveel verlangen naar uit. En ik hoop ook u, want dit betekent dat wij als kinderen van God voor altijd en altijd bij de Heere zijn. Vers 17b. Zo zullen wij altijd bij de Here zijn. We worden opgenomen in heerlijkheid. Wat een troost. Wat een bemoediging. Als je nu nog twijfelt, het staat hier in de Bijbel. En dan zegt Paulus in vers 18, zo dan troost elkaar met deze woorden. En hij zegt eigenlijk hetzelfde in vers 11 van hoofdstuk 5. Bemoedig elkaar daarom en bouw de een de ander op zoals u trouwens al doet. Oftewel, het is goed om de Here te dienen en te vrezen. En daar moeten we ook zeker op elkaar blijven toe aansporen om de Here te dienen, om je toe te wijden aan hem. Maar zoals we hier in de tekst ook kunnen lezen, is het ook goed dat we de Heer Jezus verwachten. Dus we dienen hem, we vrezen hem, maar we verwachten ook zijn komst. Misschien denkt u wel, moet ik dan wel zo blij zijn met Jezus' komst? Hoe zit het dan met mijn dierbaren die zonder de Heer Jezus leven? En als ik u eerlijk ben, dan vraag ik mezelf dat ook af. In mijn familie, in mijn schoonfamilie zijn er nog velen die nog niet hun hart aan de Heer hebben gegeven. Of die dat niet mogen vanwege hun geloofsleer. En inderdaad, als je bedenkt dat er velen zullen zijn die zonder de Heer Jezus voor eeuwig verloren gaan en ze komen terecht in de hel. Dat is hun eeuwige bestemming. Dan doet dat pijn in ons hart. Ik hoop ook dat je die bewogenheid ervaart. Nou zeg je misschien wel dat de Heer Jezus terugkomt, dat hij misschien wel spoedig terugkomt. Dat maakt me eerder bang, dat maakt me eerder onzeker. Broeder en zuster, God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar zoals Timotheus zegt, van kracht, van liefde en bezonnenheid. Er kan ons van alles in de greep houden, het virus kan ons in de greep houden. Maar wat zegt Jezus in Lucas 12? Wees niet bezorgd over uw leven. Over wat u eten zult of waarmee u uw kleden zult. We kunnen meedoen met hamsteren. We kunnen meedoen om ons leven veilig te stellen. Maar God zorgt voor zijn kinderen. Ik hoop dat u dat beseft. En dan staat er in Lucas 12, vers 29 en vers 30. En u, vraag niet wat u eten en drinken zult. En wees niet verontrust. Want naar al deze dingen zoeken de volken van de wereld. Broeders en zusters, zoek uw rust bij de Heer. Stel uw vertrouwen op hem. Wat doen we als we horen van de tekenen van zijn komst? Ik hoop dat je dat echt mag ervaren. Dan vouwen we onze handen. Dan zijn we in gebed. Ken je hem door je stille tijd heen? Wat deed Jezus in de hof van Gethsemane wanneer het moeilijk werd? Wanneer de doodsangst op hem afkwamen? Dan was hij in gebed en hij gaf het over aan hem. Aan zijn Vader in de hemel. Wat mogen wij doen? Als we de naderende voetstappen van Jezus zien. Of als er pijn en moeite in ons leven komt. Of als we telkens geconfronteerd worden met zonde. Dan mogen we in gebed gaan tot de Vader. En we mogen het overgeven aan hem. En wat als, zoals nu, ons land wordt geïnfecteerd door het virus, door het coronavirus. Laten we dan in gebed zijn als gemeente. Laten we in gebed zijn voor diegenen die getroffen zijn door de ziekte. Voor degene die, voor de nabestaanden, voor de zorgverleners, voor de overheid. Zoals Alexander net ook bad. Wees daarin ook veelvuldig. Om voortdurend alles in de handen van de Here te leggen. Laten we onze zonden belijden tegenover de Here. Allereerst van onszelf. Laten we onze zonden belijden van ons land. Om herstel. Laten we bidden om een geestelijke herleving. Laten we bidden om een opwekking. Zodat er nog velen gered worden. Voordat Jezus terugkomt. Misschien vraag je je wel af, wanneer komt Jezus? Ik weet het niet. Wanneer komt Jezus? Vers 2 van hoofdstuk 5. Want u weet zelf heel goed dat de dag van de Here komt als een dief in de nacht. Maar, vers 4. U broeders en zusters, u bent niet in duisternis zodat die dag u als een dief zou overvallen. Wij zijn kinderen van het licht. We zijn geen kinderen van de duisternis. We zijn geen kinderen van de nacht. Maar laten we wakker zijn. Nuchter. Waakzaam. Onze minister-president, hij zei het ook afgelopen persconferentie. Naar aanleiding van alle versoepelingen. Laten we waakzaam zijn. Want het virus is de wereld nog niet uit. En laten wij daarom als gemeente ook waakzaam zijn. Want het virus van de zonde, dat is de wereld nog lang niet uit. En het virus van de Satan, die zal ons blijven beïnvloeden om ons geloof te ontnemen. Laten we daarom waakzaam zijn. Laten we opmerkzaam zijn voor wat er gebeurt in de wereld. Waarvanuit we kunnen afleiden dat de komst van Jezus spoedig aanstaande is. Ja, zegt Paulus in vers 8 van hoofdstuk 5. Laten wij bekleed zijn met het borstharnas van geloof en liefde. En hij refereert hier terug naar de Efezebrief, waarin hij zegt in hoofdstuk 6 vers 11. Bekleed u dan als gelovigen met de gehele wapenrusting van God. Met welk doel? Opdat je stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Neem daarom de wapenrusting van God aan, opdat u stand kunt houden. En dat is de mooie, maar ook de verantwoordelijke taak die we meekrijgen van de Heer. Om tot het moment dat Hij weer komt, om waakzaam te zijn, om ons geloof te behouden en om zeker te zijn van de hoop op de zaligheid. Geen misschientje, broeders en zusters, maar een eeuwig leven, een zeker weten. En we mogen ook weten, als u gelooft in de Heer Jezus, als u persoonlijk zaligmaker, dat de Heer Jezus ook voor u komt. Broeders en zusters, luisteraar, kijker, indien u gelooft in de Heer Jezus als uw persoonlijk zaligmaker, dan is er dat zicht op die eeuwige, zalige heerlijkheid van God. En daar gaan we van genieten. En daar mogen we Yahweh zien. Wat een uitzicht, bruidsgemeente. Eeuwig hem ten eigendom. Maranatha, blijf ons wachtwoord. Kom, Heer Jezus, kom. Daar is geen rouw meer. Daar is geen pijn meer. Geen verdriet, geen tranen. God zal alle tranen van uw ogen afwissen. Dank u, Heer Jezus. Misschien zeg je wel, en zit je hier vanmorgen of zit je thuis, en zeg je, ik heb hier geen deel aan. Ik ken de Heer Jezus niet. Als je dit vanmorgen bij jezelf constateert, dan wil ik je vanuit de Bijbel laten zien dat er een God is die om jou geeft. Lees met me mee, vers 9 uit hoofdstuk 5. Want God heeft ons niet bestemd tot toren, maar tot het verkrijgen van de zaligheid door onze Heer Jezus Christus. Hij heeft ons niet bestemd tot toren. Hij heeft jou niet bestemd voor de hel. Maar zoals er elders in de Bijbel staat dat God er geen behagen in heeft, in de dood van de goddeloze, oftewel degene die los van God is, maar daarentegen dat hij of zij zich bekeert en leeft. En dat kan alleen door het geloof in de Heer Jezus. Dat is zijn wil en zijn verlangen voor jou. Zijn hart gaat naar jou uit. We hebben een God die van je houdt, Johannes 3, vers 16. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Weet je, ik zou je het geloof wel willen geven, maar ik kan dat niet. Ik zou je wel willen laten inzien hoe diep ik, hoe diep jij als mens bent gevallen in de zonde. Maar ik kan je dat inzicht niet geven. Dat moet de Heilige Geest doen. De Heilige Geest moet je daarvan overtuigen. En met Goede Vrijdag herdenken we zijn dood. Hij leed om onze zonde. Wij verdienden de eeuwige dood, de straf. Wij verdienen het om eeuwig van God gescheiden te zijn. Maar nu zegt Jesaja, de straf die ons de vrede aanbrengt, die was op hem. Hij wilde deze weg gaan voor u. En als jij hier zit met het verlangen, of thuis, misschien zit je wel op de bank en zit je mee te luisteren, en heb je vragen, als jij het verlangen hebt om de Heer Jezus te leren kennen, echt waar, dan wil ik je wijzen op het volmaakte volkomen zonderloze lam van God. En Johannes de Doper die riep het uit, als het ware, zie het lam van God dat de zonde de wereld wegneemt. Kom dan vanmorgen tot Jezus. Kom vanmorgen tot Jezus. En misschien vraag je wel af, hoe moet ik dan komen? De Bijbel die zegt, belijd je zonde. Erken dat je een zondaar bent, maar neem dan ook de Heer Jezus aan in jouw hart en in je leven. En dan zegt de schrift, kom. En laat hij die het hoort, hoor je zijn woord? Laat hij die het hoort komen. En laat hij die wil je? Laat hij die wil nemen van het water des levens om niet. Hoor je zijn stem roepen? Wil je? Dan heb je dat niet van jezelf, maar van de Heilige Geest die dat in jouw hart werkt. Neem dan vanmorgen de Heer Jezus aan als jouw persoonlijk zaligmaker en zondeverlosser. En belijd dat je zonder hem niet kunt leven. En weet je, ik denk dat ik dat, als ik dat aan elke broeder en zuster hier zou vragen, wat dat doet met je, dan geeft dat blijdschap in je hart. Om de Heer te vrezen en om hem te kennen. Broeders en zusters, ik wil u echt bemoedigen. Toen Jezus opvoer naar de hemel, leidde hij de discipelen naar buiten. Hij hief zijn handen op en hij zegende hen. En hij zei, ik ben met u, al de dagen, tot aan de voleinding van de wereld. Hij laat zijn kinderen niet alleen, maar hij zorgt voor u. Ik ga afsluiten. Jezus zegt in Openbaring 21, hij die van deze dingen getuigt, zegt, ja, ik kom spoedig. En ik hoop dat uw antwoord is naar de Heere toe. Ja, Heere, kom spoedig. Maranatha. Amen.